staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit Psalm 119, de versen 1 en 5. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveins des Heeren wet betrachten, die hij op spoor der godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboom vervat niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen. De versen 1 en 5 uit de 119e psalm. luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods. Waarna we zingen uit Psalm 106, tweede vers. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Genesis, het 27ste hoofdstuk, de versen 30 tot en met 41. We noemen u Genesis 27, van vers 30 tot en met 41. En het geschiedde als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen, zo geschiedde het toen Jacob maar even van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau, zijn broeder, van zijn jacht kwam. Hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe en bracht die tot zijn vader. En hij zeide tot zijn vader: mijn vader, sta op en eten van het wildbraad zijn zoons, opdat uw ziel mij zegenen. En Isaac, zijn vader, zeide tot hem: wie zijt gij? En hij zeide: ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Toen verschrikte Isaac zeer, met grote verschrikking gans zeer, en zeide: wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt, en heb hem gezegend, ook zal hij gezegend wezen. Als Esau de woorden zijn vaders hoorde, zo schreeuwde hij met een grote en een bittere schreeuw ganszeer. En hij zeide tot zijn vader: zegen mij, ook mij, mijn vader. En hij zeide: uw broeder is gekomen met bedrog en heeft uw zegen weggenomen. Toen zeide hij: is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen? Mijn eerstgeboorte heeft hij genomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Voort zeide hij: hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? Toen antwoordde Isaac en zeide door Esau: zie, ik heb hem tot een heer over u gezet, en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven, en ik heb hem met koren en most ondersteund. Wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? En Esau zeide tot zijn vader: hebt gij maar deze ede zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot hem: zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn, en van de dauw des hemels van bovenaf zult gij gezegend zijn, en op uw zwaard zult gij leven en zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden, als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. En Esau haatte Jacob om die zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide in zijn hart: de dagen van de rouw mijns vaders naderen, en ik zal mijn broeder Jacob doden. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken in dit uur lezen we in Hebreeën 12, de versen 16 en 17. We noemen u Hebreeën 12, de versen 16 en 17. Waar de apostel schrijft dat niet iemand zij, een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. Laten we nu met elkander de Heere bidden om de genadige bediening zijns geestes bij het woord. Want goedertieren ontferm, gij die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze uwe dag met elkander hebt willen samenbrengen aan deze plaats des gebeds en wij ons om uw getuigenis hebben geschaard om met elkander te horen datgene wat gij uit dat woord tot ons te zeggen hebt. Daar bidden wij u ootmoediglijk, geef ons een oor om te horen en een hart om op te merken en te verstaan, opdat het woord niet over ons heen gaan mag, nog het ene oor in en het andere uit. Heere, dat het woord niet vallen bij de weg, waar de vogelen des hemels het zaad wegpikken, nog vallen op steenachtige grond, en waar het geen wortel kan schieten, nog vallen onder de doornen die het verstikken, maar behagen het u door de genadige bediening van uw heilige geest, uw woord te doen vallen in een toebereide aarde, opdat het daar nederwaarts wortelen schieten, en opwaarts vruchten dragen van geloof en bekering. Kom daartoe met de bediening uw geestes mee met het woord. Opdat woord en geest al zo zijn kracht mogen doen. Volzalige God, het is u bekend. Wij zijn zo diep afhankelijk van die genade uw geestes. En u hebt gij toch zelf beloofd en gij zijt een waarmaker van uw woord. En dat gij uw genade en uw geest diegene schenken wil die met hartelijk zuchten zonder ophouden u daarom bidden en voor danken. Zo buigen we ons dan voor u neer en wij bidden u, Heere, verheerlijkt u ook in dit uur in het midden van ons, dat we eens verblijd mochten worden door uw daden. En dat het woord zijn kracht mocht doen tot waarachtige bekering voor onze kinderen. Heere, ach, we dragen ook alle kinderen aan u op. Je hebt maar een enkel woord nodig, Heere, ook voor dat kinderhart. En hebt het zelf niet getuigd, laat de kinderkunst tot mij komen en verhinder ze niet, want ook daar zonken is het koninkrijk der hemelen. En laat het apostolisch vermaan door uw heilige geest geheiligd worden aan de harten van onze jonge mensen, jongelingen en jonge dochteren. Ach, liefderijke God, in een wereld zo vol van verleiding, in een wereld zo vol van vragen, van moeilijkheden en zorgen, in een wereld waarin de duivel al meer zijn koninkrijk bouwt en op alle mogelijke manieren uw kerk bestrijdt, waarne te mogelijk uw kerk als te verbannen van de aarde. Maar nu hebt gij uw belofte gegeven dat zelfs de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Wij bidden u, bewaar nog onze jonge mensen en wil het apostolisch vermaan wat we gaan overdenken ook in zonderheid aan die jonge harten heiligen, dat niet iemand uwer zij, een hoereerder of een onheilige gelijk Ezau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf en die wel een plaats des berouws laten zocht, maar niet gevonden heeft, want hij zocht niet die plaats van de rachtige bekentenis van zonden en schuld, maar hij zocht, zegt, een plaats, Heere, waar hij bitterlijk weende, omdat hij meende dat aardse zegeningen hem ontgingen. Ach, wij bidden u heilig dat woord aan de harten van mannen en vrouwen en van grijsaards. We hebben het allen zo nodig, dit apostolisch vermaan dat ons doet zien dat de scheiding tussen kerk en wereld niet loopt langs de kerkdeuren, niet loopt langs de huisdeuren, maar er dwars doorheen. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. O God, wij danken den naam in uw goedheid dat u liefhebben en uw haten naar andere methoden te werk gaat dan ons liefhebben en ons haten, Heere. En dat gij armen en ellendigen zoekt. En dat gij de braven en de rechtschapen mens voorbij gaat. Die mist een gebroken hart en een verslagen geest. Heere, laat dat woord ons toch allen iets te zeggen hebben. Dat het ons brengen tot nauwgezet zelfonderzoek. De weg, de poort is eng en de weg is nauw die ten leven leidt. We hebben zulk een bedriegelijk hart. Wat wordt uw volk het gewaar, ook na ontvangene genade, Heere. En hoe worden ze met smart het gewaar, dat ze tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed zijn. Ze zijn zo weinig op dat plekske, waar ze in diepe afhankelijkheid en ootmoed leven als dicht achter u, de Heere. En daar is toch het rechte vrucht dragen. Gij hebt u overgelaten, een ellendig en een arm volk. Maar ze hebben hun betrouwen en hun sterkte in u, de Heere. Mocht dan ook het onderwijs voor hun zielen zo geheiligd worden dat het hen voedsel mogen zijn op de reis door de woestijn van dit leven naar het Jeruzalem dat boven is, Heere. Ach, al zullen ze dan met Jacob zichzelf wel hebben aan te klagen, telkens weer een bedriegelijk hart, een boos bestaan, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Ze moeten het met smart inleven, Heere. Maar wat is een genade als ze dan door de gave des geloofs dit mogen weten en dat het sieraad zij in hun leven, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat gij, o Heer, aan uw kerk niets tekort komt. Gij hebt al de verheerlijking van uw volzalige deugden in die gezegende Heer Jezus Christus verheerlijkt aan uw rechterhand, die daar toch altijd bezig is ten goede voor de zijne, voor uw heilig aangezicht. Wel nu dan, Heere, heilig dit woord ook aan hun harten en het hart van zo menig bekommerde ziel, die vaak vreest, Heere, die wel iets kent van de waarachtige keuze, die met raagschap als het ware het leven ervoor over heeft om onder uw volk geteld te mogen worden, omdat ze in dat volk zulk een geluk zien, wat ze voor eigen hart nog missen, dat ze met God verzoend zijn. En hoe kan het hart daarnaar uitzien, zuchten en weenen, hoe zal ik ooit met Christus verenigd worden, hoe zal die dierbare Heer Jezus ooit nog de mijne zijn, hartelijk u te begeren, oprecht naar uw Heere Jezus uit te zien en u nog te missen. Ach, wij bidden u, laat dan het onderwijs zo aan hun harten worden geheiligd en dat gij de banden van klein geloof en van zwak geloof eens kwam te verbreken en hun zielen die genade des geloofs mocht schenken, dat ze toch een levende hopen op u en op uw eeuwige goedertierenheden mochten ontvangen. En al hebben ze zichzelf wel aan te klagen, toch die hopen met Jacob mogen hebben. En het met Jacob mochten getuigen. Een hoop op u, de Heere, getuigende. Ik heb alles u te kennen, u te bezitten.
Met u, o volzalige God, in die gezegende Heer Jezus verenigd te mogen wezen. Lieve God, dat is toch een rijkdom die alles te boven gaat. Heere namen al te samen, vorstentitels zij maar schijn. Er is niet zo heerlijks, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. Heere, de kerk boven wondert het uit. Waarom was het op mij gemunt? O, dat soevereine van uw welbehagen, de vrije gunst die eeuwig u bewoog. Kom, lieve Heere, wij bidden u, wil met de genadige bediening uw geestes dan met het woord meekomen voor ons aller hart, jong en oud, zoals u weet dat we het nodig hebben, opdat we verblijd mochten worden door uw wonderdaden. Verzoen daartoe al onze zonden en ongerechtigheden met gedachte woorden of daden tegen u bedreven. Gedenk aan hem die de mond tot u is. Leg de zaken in zijn hart, de woorden op zijn lippen, opdat hij getrouw bevonden mag worden. We uw eer mogen bedoelen en vrije genade verkondigd en onder ons verheerlijkt mocht worden. Gedenk aan al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis. Gedenk alle oude van dagen. Gedenk allen die naar ons luisteren. U kent de onderscheidene noden en behoeften. We dragen ze alle aan u op en er is in u zulke volheid. Vervul alle ledigheid nog uit uw volheid. En groter dan de helper is de nood toch niet. God die helpt in nood is in Sion groot. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Gedenk aan al uw knechten, dat de bazuin toch geen onzeker geluid mag geven. Verheerlijkt uw naam en uw deugden. Wil uw koninkrijk nog uitbreiden. Het rijk des Satans verstoren. En te midden van een wereld van verscheuring en verstrooidheid, Heere, ach, kon het u behagen nog eens samen te voegen wat samen hoorde te leven, samen hoorde te bidden en samen hoorde te verkeren om de kandelaar van uw getuigenis. Volzalige God, wil uit genade zegenen alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk wat met wenende ogen op u staart. Gij zijt nog altijd een horend en een verhorend God. Wie u aanroept in den nood, vindt uw gunst oneindig groot. Wil, o Heer, uw naam nog heerlijk doen zijn, uw gezegend koninkrijk uitbreiden, de werken van de vorst der duisternis verstoren en al uw wonderen van genade nog heerlijk maken. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed, ons nog verblijdende door uw wonderen daden in hem die met u en den Heiligen Geest is een enig God die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, geliefden, u kent net mij het spreekwoord: een schip op strand is een baken in zee. En met recht. Daaraan worden we wel herinnerd als we nagaan de geschiedenis van Esau, de zoon van Isaac. Een schip op strand, een baken in zee. Deze Esau, de tweelingbroeder van Jacob, opgevoed in dezelfde tent, vermaand en onderwezen door dezelfde ouders, levende onder de toezegging van de zegening
des verbonds, die ook verkondigd was al het heil dat God bereidde in de komende Messias, in de Heer Jezus Christus. Telkens weer eraan herinnert dat dit alleen maar vrede, geluk, zaligheid geeft. God te kennen, hem te dienen, hem te vrezen, hem lief te hebben. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Jacob met Esau levend onder de band des verbonds. Voor Jacob is het gezegend geweest. Het heeft hem eeuwige zaligheid geschonken. Esau daarentegen heeft er zich bruut tegen verzet. Het kon Esau niet schelen. Er staat hier in de tekst die wij u lazen, het woord van de apostel uit Hebreeën 12, dat deze Esau was een onheilige. Dat woord in het Grieks Nieuw Testament zegt zoveel als hij was een onwillige, een halsstarrige wederstrever. Wat Jacobs hart verbrak, verharde het hart van Esau. Een ontzaglijk iets, geliefde. Jacob en Esau, twee broeders, nog eens, opgevoed in dezelfde tent, door dezelfde ouders, beide geleefd onder de zegeningen des verbonds. Het werd Jacob tot een eeuwige zegen. Het is Esau geworden tot zijn rampzaligheid. Jacob boog en geloofde. Esau verhardde zich, zette er zich tegen af, vond zijn lust in de wereld en niet in de dienst van God. Een schip op strand is een baken in zee. We gaan met u overdenken wat wij u lazen uit Hebreeën 12. Waar de apostel zegt dat Esau was een hoereerder en een onheilige, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. We gaan dit woord met u overdenken. We zien dan Esau eerst in zijn lichtzinnige verachting van de verbondszegen, en dan in de tweede plaats in zijn vruchteloos zoeken naar herstel. Esau de afvallige, en we zien hem in zijn lichtzinnige verachting van de verbondszegen en in zijn vruchteloos zoeken naar herstel. Het behage dit woord, geliefden, te heiligen voor uw verstand en uw harten toe te passen, dat ge het apostolisch vermaan in der waarheid ter harte mocht nemen, dat niet iemand uwer zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau. Zingen we dan eerst met elkaar uit Psalm 1, de versen 1 en 3. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor de kerk. Psalm 1, de versen 1 en 3. Dat niet iemand uwer zij, een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Wanneer wij deze woorden van de apostel uit in zijn brief aan de Hebreeën horen, een onheilige en een hoereerder gelijk Esau, dan is de indruk die we van deze Esau krijgen wel een zeer onaangename indruk. Een hoereerder en een onheilige. Wanneer we echter de verhalen van Jacob en Esau lezen in het boek Genesis, dan zijn we licht geneigd om heel iets anders te denken. Dan krijgen we een heel andere indruk. Dan is de indruk die we van Esau krijgen niet zo onsympathiek dan die van Jacob. Dan zouden we geneigd zijn om het woord van de apostel in zijn brief aan de Romeinen om te keren en te zeggen: Esau heb ik lief gehad en Jacob heb ik gehaat. Jacob is niet iemand die zo spoedig onze sympathie heeft. Jacob, hij is meer het type en het beeld van de sluwe, listige bedrieger. U weet, hij heeft zich niet ontzien om zelfs met vrome praatjes zijn blinde vader te bedriegen. Dan is Esau anders. Esau is opener van karakter. Esau is guller van aard. Esau, de trotse jager, de man van bloed en staal, flink en moedig. Maar weet, hoog boven ons kleine menselijke oordeel uit, gaat het oordeel des Heren, het oordeel van hem die de harten kent en de nieren proeft, wiens gedachten hoger zijn dan onze gedachten, die zich door de schijn niet laat bedriegen, voor wien het hart open ligt en die rechtvaardig is in zijn spreken. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Is dit nu niet onbillijk? Nee, duizendmalen, nee. Danker God, heel uw leven voor, dat Gods methode van liefhebben en haten anders is dan de methode van uw liefhebben en uw haat. Voeg nu al de deugden van Esau bij elkaar en maak dan eens van die Esau een heilige. En noem dan maar op al de ondeugden van Jacob en maak van die Jacob dan maar eens een onwaardige. Maar als God nu lief had de mensen met deugden en God verwierp de mensen met ondeugden, wat dan? Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn angst en vrees. Als Gods liefhebben afhing van de mate der deugden der mensen, kinderen, wel geliefde, dan was er geen vandaag geen evangelie van vrije genade. Als God beminde de mensen met deugden en hij verwierp de mensen met ondeugden, ach, dan zou de hemelpoort wijd openstaan voor de fariseërs en de schriftgeleerden, voor de braven en voor de fatsoenlijken. Maar dan was de poort des hemels gesloten voor de dollenaren en de zondaren, voor u en voor mij. Daarin is het grote van Gods werk. Dat al zo lief God de wereld gehad heeft, en dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daarin is de ontferming en de liefde God zo groot,
dat hij Jacob heeft liefgehad. En weet u waarom geliefd? Om zijn eigen werk van vrije genade. Omdat God zijn beeld in Jacob hersteld had. En dat kon God in Esau niet vinden. Dat was het wat Esau ontbrak. En dit is juist het tragische in dit leven van Esau. Esau is niet verworpen om wat hij gedaan heeft, maar juist om wat hem ontbrak. Esau is niet verworpen omdat hij zoveel zwaarder en zoveel meer gezondigd had dan anderen, dan Jacob bijvoorbeeld. Wel, nee. Esau is niet verworpen om zijn gruweldaden. Nooit ter wereld zal de poort des hemels gesloten zijn voor de hoegrootheid der zonde van een mensenkind. Weet u wat wel de poort des hemels sluit? De gerechtigheden, de eigen gerechtigheden van mensenkinderen. Die sluiten de poort des hemels, maar nimmer de hoeveelheid der zonde. Nog eens, deze Esau is dan ook niet verworpen om de hoegrootheid van zijn zonde, maar hij is verworpen om wat hem ontbrak. En dat was de genade Gods. Die genade Gods, daar bekommerde zich Esau niet om. Daar gaf die Esau niet om. Dat liet deze Esau puur onverschillig. Wat moest hij daarmee doen? Daar had hij ook heel geen behoefte aan. Want deze Esau was een mens die best en goed leefde. En die de wereld beminde en lief had. En God de hemel wel gunde. Jacob daarentegen heeft zijn leven lang om die genade, om die ontferming, om die liefde Gods leren bidden, leren roepen, leren schreien. Daarom, omdat Esau daar niet om gaf, dat liet hem Siberisch koud. Daarom had God Jacob lief. En heeft hij Esau gehaat. Als je dit nu maar goed inziet, dan gaat je het woord van de apostel hier in zijn brief aan de Hebreeën verstaan, als hij hier in de tekst schrijft dat Esau was een hoereerder en een onheilige. Die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Het was juist het ontbreken van die genade. Het gemis van het beeld Gods. Het gemis dus van het heilige. Dat hem tot een onheilige maakte. Jacob met al zijn listigheid. En met al zijn verkeerdheden en met zijn kronkelende handelingen. Jacob, diep in zijn ziel, ging het om de gemeenschap met God. En ging het bij Jacob om de verbondszegen, om de beloofde Messias, in wien alle heil lag voor de zondaar, voor tijd en eeuwigheid. En Esau, met al zijn gulheid, het liet hem Siberisch koud. Die gaf daar nu totaal niets om. Och,
Geen ogenblik werd hij met die gedachten bezield. Hij gaf er niet om. God in den hemel, ik ben op de aarde. En als ik het hier maar goed heb. En voor de rest bekommerde zich Esau nergens om. Waaruit dat bleek? Wel, dat schrijft de apostel hier in zijn brief aan de Hebreeën zo duidelijk. Dat deze Esau om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte prijs gaf. Is dat dan zo erg? Jazeker, geliefden. Dat was ontzaggelijk erg. Want het eerstgeboorterecht in de tenten van de patriarchen had een geweldige betekenis. Dat eerstgeboorterecht in de tenten der patriarchen, dat had men niet alleen een tijdelijk, maar ook een eeuwig karakter. Niet alleen een zichtbaar, maar ook een onzichtbaar karakter. Dat eerstgeboorterecht, dat bestond men niet hierin, dat zo iemand dan meer ossen, meer kamelen, meer schapen en meer grond tot zijn beschikking kreeg. Wel nee. Dat eerstgeboorterecht had een diep geestelijke achtergrond. Dat eerstgeboorterecht hield in wezen dit in. Uit deze zou straks naar het vlees geboren worden, de Messias. Dat eerstgeboorterecht hield in de verbondszegen. Dat is alle heil voor tijd en eeuwigheid, welke God beloofde in den komende Messias. Kortom, die eerstgeboortezegen hield in alle schatten, alle weldaden, alle zegeningen die daarin den Heere Jezus Christus zijn voor een arme en een verloren zondaar. En dat is toch alles? Dat is toch alles? En zie, Jacob, diep in zijn ziel, had daar alles voor over. Op de bodem van het hart van de Jacob lag dat heilig begeren te kennen, de weldaden en de schatten en ze te bezitten van die beloofde Messias, in de verbondszegen te delen, Gods gunst, liefde en gemeenschap te ervaren. Ja, zo diep was de begeerte in het hart van deze Jacob naar die verbondszegen, dat hij daar ook ongemotiveerde middelen voor gebruikte. En hoe fel we die verkeerde middelen ook moeten veroordelen, de begeerte naar die verbondszegen zelf was niet verkeerd. Want die stamde uit de geest Gods. En Esau, hij wist even zo goed als Jacob de rijke betekenis van dat eerstgeboorterecht. Hij wist even zo goed als Jacob de rijke weldaden die daarin die verbondszegen besloten lagen. Maar Esau gaf niets om die hemelse goederen. Hij was een onheilige. Nog eens, in het Nieuw Testamentisch Grieks staat hier, hij was een onverschillige. We zeiden, het liet hem Siberisch koud. Was bij Jacob in zijn leven het een en het al Gods gunst, Gods gemeenschap, Gods liefde te ervaren, de vruchten van de komende Messias te mogen bezitten, die Esau gaf er totaal niets om. Het liet hem onberoerd en het liet hem onbewogen. Wat blijkt dat duidelijk, geliefden, hieruit, om één spijze
gaf hij het recht van zijn eerstgeboorte weg. Zie, op zekere dag komt Esau van het veld. Hij is wezen jagen. Hij is doodop en hij heeft een geweldige honger. En dan komt hij voorbij de tent van Jacob. Jacob is juist bezig aan het eten van het linzenmoes. De geurige dampen slaan uit de tent naar buiten. En dan, met wijd open ogen en met snuivende hartstocht, komt Esau nu de tent van Jacob binnenvallen en hij zegt: laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moe. Hij stottert van gulzige haast en ik kan niet eens de tijd vinden om de naam van de spijzen te noemen. Jacob, hij acht nu zijn tijd gekomen. Afwerend houdt hij de schotel weg. En hij zegt tot Esau: geef mij dan op deze dag uw eerstgeboorterecht. Esau, die om dat eerstgeboorterecht totaal niet geeft, denk bij zichzelf, en hij zegt het dan ook: ach, dat eerstgeboorterecht, daar steel je je honger en je dorst niet mee. Vooruit, zie, ik ga sterven. En waartoe mij dan het eerstgeboorterecht? Maar hij, de slimme Jacob. Jacob, hij gaat niet over één nacht ijs. Hij zegt: zweer het mij. En Esau zweert. Hij roept de tegenwoordigheid Gods in. De heilige, volzalige verbondsgod. Jehovah, de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, mag weten, en al de heilige engelen met hem, dat Esau om die verbondszegen, om dat eerstgeboorterecht, niets geeft. Daar is hij onverschillig voor. Daar koop je niets voor. En daarom is deze Esau een onheilige. Hoe is het mogelijk? Esau, zoon van een vader die jarenlang om hem gebeden heeft. Kleinzoon van een man die om de verbondszegen zijn land en zijn maagschap verlaten had. Esau, een onheilige, die er niets om gaf, die om God niet gaf, en die om het heil van zijn onsterfelijke ziel niet gaf. Esau, de verachter van de verbondszegen, die vertrapte het geloof zijner vaderen, vertrapte de opvoeding van zijn ouders. Bedenk dit, jongelingen en jonge dochters in ons midden. Esau, die God in haar aangezicht sloeg. Esau, die God de hemel gunde, als hij de aarde met haar volheid maar had. Om eens spijzen, om een schotel linzenmoes, verkwanselde hij de verbondszegen. Waarlijk, de apostel heeft niet te veel gezegd dat deze Esau was een onheilige, een onwillige. Wat bent u? Moet je eens heel eerlijk zijn. Maar meer. De apostel noemt hier deze Esau ook een hoereerder. Dat niet iemand uwer zei, een hoereerder. En een onheilige, gelijk Esau. Een hoereerder. Lezen we niet in Genesis 26 dat Esau, toen hij 40 jaar oud geworden was, zich tot vrouwen nam, Judith, de dochter van Beeri, en Basmat, de dochter van Helon, de Etiet. En deze heidense vrouwen waren Rebecca en Isaac tot een bitterheid des geestes. Dat huwelijk nu met deze heidense vrouwen noemt de Heilige Schrift geestelijke ontucht. Daarom hoererij. Daarom noemt de apostel hem hier dan ook een hoereerder. God de Heere had het huwelijk met heidense vrouwen nadrukkelijk verboden. En het was tegen de wil van vader Isaac en moeder Rebecca in. Maar wat gaf nou die Esau erom? God kon hem niet schelen. Dus hij gaf om God niet, hij gaf om zijn geboden niet en hij gaf om God zijn belofte niet. Maar hij gaf ook om zijn ouders niet. Hij zette door tegen Gods wil en tegen de wil van zijn ouders in. Waarom zou hij die vrouwen niet huwen? Esau had de wereld, met al wat het hare is, lief. Esau haatte God en hij moest van God en van zijn dienst niets weten. En zet nu uw oor en uw hart eens wagenwijd open voor het apostolische vermaan dat niet iemand uwer zij, een hoereerder en een onheilige als Esau. O, deze droeve historie, de geschiedenis van deze Esau leert ons dat de scheidingslijn tussen kerk en wereld, tussen aangenomen of verworpen worden, dat die scheidingslijn niet loopt langs de kerkdeur, niet loopt langs de huisdeuren, maar die scheidingslijn loopt er dwars doorheen. Twee zullen malen in de molen. De een zal aangenomen en de andere verlaten worden. Twee zullen liggen kant nauwer op één bed. De een zal aangenomen, de ander verlaten worden. Twee zijn aan de arbeid op de akker. De een wordt aangenomen, de ander zou verlaten worden. O, bedenk het, jongelingen en jonge dochters, ouderen, bedenk het toch, gij allen. Laat het voorbeeld van Jacob u mogen opwekken. Gedenkt aan uw schepper in de dagen uw jeugd. Vliet de begeerlijkheid der jonkheid. Haast u toch en neemt u in acht voor de aanlokselen der wereld, voor de tenten van Lamech, voor de verleiding van Judith en Basmat, voor de genietingen van Edom, voor het rode deze wereld. Ach, hoeveel duizenden en duizenden hebben het al moeten zeggen toen ze de zonde gewaar werden. Dat heeft de wereld. Dat heeft de dancing. Dat heeft de bioscoop. Dat hebben de plaatsen der ijdelheid gedaan. Jaagt, jongelingen en jonge dochters, mannen en vrouwen, want ach, het geldt en slotte allen, jaagt naar wat anders. Jaagt naar het eeuwige leven. Want wat houdt de Heere
nog een bemoeienissen met u. Hij laat nog leven onder het evangelie van vrije genade. God laat u nog leven onder het aanbod der genade. De Heere roept het nog toe, telkens weer. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Dat is een boodschap. Dat is voor onbekeerde mens. Dat zijn we in wezen van nature. Allemaal. En u komt telkens die boodschap des Heeren. Gods rijk bemoeienissen. Ach, wat zien we het ook in deze tijd, geliefde. Hoeveel zijn er niet? Die bruut, evenals Esau, de verbondszegen verachten. Verachten het aanbod van genade. Verachten de Christus Gods. Dat zal, indien uw weg zo blijft, gaan als Esau naar de nacht der eeuwige verlorenheid. O, als God een zondaar komt te overtuigen, en als het God behaagt door de genade zijn geestes en zijn woord eens de ziels ogen te openen, dat harde zondaarshart eens te verbreken, zeg, weet u wat het eerst is? Als God dat doet in het leven van een mens, en God komt dat hart te overtuigen, dan wordt zonde, heel dat leven, buiten God. Wordt zonde, al wat die wereld maar biedt, en waarin we God niet erkennen. Hoe leeg komt dan de ziel te staan? Wat krijgt dan dat hart in te leven, zo God in het recht zou treden en gadeslaan de zonden en ongerechtigheden? Ach, wie zou kunnen bestaan? Dat had Jacob geleerd. En daarom had Jacob leren wenen, leren schreien, leren worstelen om de verbondszegen. En nog eens, de weg der middelen die hij insloeg, moeten we diep afkeuren. Maar het begeren van die zegen naar de gemeenschap en de gunst zijn Gods, het begeren van de messiaanse zegen, was vrucht van de genade des geestes in het hart van deze Esau en ook van deze Jacob. En dat liet Esau puur onverschillig, geliefde. Maar als God u dat nu eens laat zien, dan denk u het eens rustig in. We leven, zeide ik, onder het aanbod van genade. De Heere maakt zoveel bemoeienissen met u. God heeft ons zijn woord nog gegeven. Als u dat nu eens miste, dan moet je eens heel eerlijk wezen hoor. Ik kan die preekstoel niet afkomen. Soms doe ik dat het liefst. Om u maar eerlijk eens in de ogen te zien en het u persoonlijk zo eens af te vragen. Zeg mij, als u dit alles nu eens miste, als daar niet was dat aanbod van genade, als daar niet was dat woord van de levende God, zou je dan wat missen in je leven? Moet je eens heel eerlijk zijn. Als dat er nu eens alles niet was, hè? We zijn er zo in opgevoed, nietwaar, en dan gaan we naar de kerk en dan zijn we toch een beetje godsdienstige mensen. En je kunt toch niet als de heidenen leven. Als u nu werkelijk dat woord van God en zijn dienst en de belofte van zijn genade eens moet missen. Zou dan alles in je leven gewoon doorgaan? Die vraag moet je je nou eens eerlijk stellen. Want God ziet het hart aan. En God spreekt in gerechtigheid en in waarheid. Of zou u uitroepen, o God, als ik dat moest missen, mis ik alles. O God, u te missen, is me de dood en de hel. Ik wenste wel dat dat laatste nu eens waar was. Ik zeg zo vaak, We praten te veel over de dingen. Werd het eens meer beleefd? Werd het dus waarachtig praktijk? Nog eens als God je overtuigt, dan laat God je zien wat? Dat je best en een braaf mens bent. Ben je dan beter als Esau? Sta je dan boven de listen van Jacob? Ach, dan leert dat hart het mij, de grootste der zondaar. Dan wordt een groot voorrecht als je een weinigje ervan leren mag, wat die dichter van Psalm 73 geleerd had. Die zei, o God, ik ben een groot beest bij u. Verder kon die niet komen. En dat is een kostelijk plekje, vriend. Als je zo eens voor God mag leggen, in je eigen onwaardigheid, dan schiet je in alles tekort. Als vader, als moeder, in de opvoeding van de kinderen, in je leven, in je werk, ach, dan sta je in alles diep schuldig voor de levende God. En wat krijgt dat ontdekte hart dan een betrekking op dat volk wat God vreest? Met Rachab de hoer zouden ze er hun leven voor wagen als zonder dat volk geteld mochten worden. Weet u waarom? Omdat ze in dat volk een weldaad zien dat hun hart mist en waar hun hart om schrijdt. Namelijk, dat volk is met God verzoend. En dat is de ware bekommernis van het ontdekte hart, Christus te moeten missen. Ach, dat ik hem kennen mocht. Ach, dat die Christus mijn deel waren. Dat die Christus tot mijn zielen sprak. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Zie, wie zo in waarheid leert dorsten naar God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Gelijk het hart schreeuwt naar de waterstromen. Al zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Die zal niet te vergeefs roepen. En die zal niet te vergeefs zoeken. Esau heeft het gedaan. En dat is mijn tweede gedachte. Waarmee ik ga eindigen. Zijn vruchteloos zoeken naar herstel. In zijn lichtzinnige verachting van de verbondzegen. Gunde hij God de hemel. En hij wilde de aarde. Om zijn ziel heeft hij zich geen sikkepit bemoeid. Vergun mij dat ik het zo zeg in dit uur. Deze Esau heeft dan ook vruchteloos gezocht naar herstel. Zie, we lezen dit in het 17e vers in Hebreeën 12. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Nou is er schier geen tekst in de Bijbel die zo met misstanden omgeven is dan dit 17e vers uit Hebreeën 12. Menig bekommerd hart is door deze tekst al in de war geraakt. Hoe kan soms het bekommerde ziel, waarvoor de wereld en de zonde de dood geworden is. En dat hart, zeide ik, dat iets heeft leren kennen met een Jacob. Naar het hunkeren, naar de gemeenschap met de levende God. Het hart dat alleen maar leven kan in de weldaden van de Heere Jezus Christus. Wat zou het een voorrecht wezen, liggen zo in je hart. Moet je eens heel eerlijk wezen vanmorgen. Ik vraag dus niet of je wat leven kan bij wat godsdienst. En bij wat ervaring. Of bij wat toestanden. Ik wens je van harte dat dit op zichzelf voor u de dood mag worden. Het leven is alleen de levende. Jezus Christus. Zijn bloed,
en zijn gerechtigheid. En dan in die Christus, door het geloven met hem verenigd, iets te kennen en te verstaan van de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, en de liefde des Vaders, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En u in en door die Christus, in dat vaderschap verenigd, zijn kindschap door het geloof te beleven. Dat is een beeld. En kijk, daar dorst nu dat bekommerde hart naar. En dat wordt nu dikwijls door die tekst zo in de war gebracht. Want ze zingen het wel met een bevend hart, dat de Heere zich wendt tot het gebed desgene die gans ontbloot is. Maar je moet maar bestreden worden, dan zegt dat hart, maar Esau dan. Daar staat toch dat die Esau een plaats des berouws met tranen gezocht heeft, denk het je zin. En hij heeft het niet gevonden. En dan wel zegt menig ontdekt hart, o God, als het me nu maar niet gaat als die Esau. Hij heeft ook geweend, hij heeft geschreeuwd met een bittere schreeuw en hij heeft het niet gevonden. Zie, dan mag ik u heden in de naam van mijn goddelijke zender verkondigen, indien gij schreiend, bekommerd, zoekend, uitziend hart, die begeert uw zielen kent, om in Christus gevonden te worden, ge zult hem vinden op Gods tijd. En die dan een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Want het is niet waar dat Esau een plaats des berouws met tranen gezocht heeft en het niet vond. Zeker als je die tekst zo leest, dan geeft het er aanleiding toe. Maar mag ik nu de tekst eens lezen, zoals die in het oorspronkelijke staat, in het Nieuw Testamentisch Grieks, dan staat het er zo. Want gij weet, dat hij ook later, toen hij de zegen erven wilde, verworpen werd. Hoewel hij dezelfde, wat? Niet een plaats des berouws. Hoewel hij dezelfde zegening met tranen zocht. Want, en dan volgt de reden van zijn verwerping, hij toonde geen berouw. En de geschiedenis zegt het ons heel duidelijk, niet waar? Toen die Esau van het veld kwam nadat Jacob zijn blinde vader bedrogen had. En dan komt Esau van het veld, nietwaar, en ik heb het u voorgelezen uit Genesis 27. Dan verschrikt Isaac. Hij heeft de zegen gegeven aan Jacob. Hij heeft hem met bedrog genomen. Straks zegent hij weer, want Jacob is niet met een gestolen zegen de hemel ingegaan. Hoor, wel nee. Later heeft Jacob hem weer gezegend. In de rechte weg, gelukkig hè. Met gestolen goed komen we niet binnen. Sion wordt door recht verlost, hoer. En haar wederkerende door gerechtigheid. Maar zie nu. Esau, als hij nu bemerkt. Jacob is gekomen. En nu heeft hij de zegen gehad. Dan schreeuwt hij met een zeer grote schreeuw. Waarom? Nu denkt hij, nu ontgaat me alle aardse zegen. Had Esau daar maar gebogen. Had hij de wilsbeschikking maar erkend. Had hij maar willen buigen onder Jacob. Om hem te dienen, had hij maar gebogen onder de verbondszegen. Dan was er voor Esau nog behoudenis geweest. Maar dat wilde Esau niet. Esau heeft geschreeuwd met een gans bittere schreeuw. Niet hierom dat de zegen des verbonds hem ontging. Dat hij de weldaden van de Christus zou moeten missen.
dat liet hem nog eens Siberisch koud. Hierover heeft hij geschreeuwd, met een bittere schreeuw. Nu zal ik misschien in armoede weg moeten gaan. En dan besluit hij ook, als mijn vader dood is, zal ik Jacob doden. Dat is geen waarachtig berouw. Het ware berouw, de oprechte droefheid naar God, heeft geen wraakplannen meer. Kent maar dit ene, te zoeken, de onberouwelijke bekering, de zaligheid die er in God, in Christus Jezus is. En daarom nog eens, Esau toonde geen berouw. Hij wilde niet. En laten we dit nu allen bedenken. Dat van de verwerping in het besluit Gods in de eeuwigheid. En de uitvoering daarvan in de tijd. Dat tussen deze beide ligt uw onwil. Uw zonde. Uw vijandschap. En daarom valt de volle verantwoordelijkheid op de mens. Quasi vroom zou een mens willen zeggen, maar ja, dan was hij Esau niet uitverkoren. En als ik daar ook niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet om. Nog eens, tussen dat besluit Gods en de uitvoering, daar lag het leven van Esau. En heeft Esau getoond, ik wil niet, en ik doe het niet, en het zal niet. Dies is hij, om eigen zonde en eigen schuld verloren gegaan. Jonge mensen, bedenkt het. Het zijn uw zonde, uw onwil, uw vijandschap. Als ge verloren gaat, wie waarachtig een plaats des berouws met tranen zoekt, zal hem vinden. Zeg mij, is er kostelijker plekske, gij die God vreest, kostelijker plekske op aarde voor uw ziel, dan dat gewenend liggen mag aan de voeten Gods en uw hart zo oprecht mag bedelen. Heere, schenk me uw gunst, uw liefde, uw goedheid, uw genade. Amen. Wie ver van God de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Het 14e uit 73. Maakt zo vaak
de bekommernis des harten uit. Van het ontdekte hart. Ezau. Hij zocht een plaats des berouws, maar vond hem niet. Ach, wil dit woord dan eens heiligen aan die harten. Had Ezau een plaats des berouws in waarheid gezocht? Had hij het gevonden, maar hij zegt het zo nadrukkelijk in uw woord. Hij toonde geen berouw. Het ging hem maar om de aardse zegeningen. En als hij het hier beneden maar goed had, dan was alles goed. Dan gunde hij God de hemel. Om zijn ziel heeft hij zich niet bekommerd. Ach, Ezau is ondergegaan in de eeuwige nacht. God van alle genade, bewaar er onze kinderen, onze jonge mensen. Bewaar er ons allen. Voor, o wil gij maar overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wil gij uw genade in het hart werken, herstellen in uw beeld. Opdat we een einde mogen kennen als een Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Amen. Het derde vers uit 146 is onze slotzang. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen. Het staat in ons kerkblad, volgende week zondag, zo de Heer wil, hoopt u voor te gaan, dominee Slagboom van Dordrecht.